Vandaag in de podcast Bertolf.
Die was de gasten gast.
Ja, dat klopt. In aflevering 6. Maar er is genoeg reden om hem weer eens te spreken. Hij heeft namelijk een nieuw album uit, Bluefinger. En daar zit een bijzonder verhaal aan vast. Hij nam deze op in Nashville met de mannen die hij al als kleine jongen hoorde op de platen van zijn vader. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar eerst nog even het volgende. Misschien verwacht je nu de aflevering met Angelo de Rijken. Want als je op Spotify kijkt, dan zie je die al staan achter het slotje. Die kan je dus al bekijken en beluisteren als gitaarvriend. Voor een kopje koffie per maand ben je dat al. En daarmee steun je de podcast echt enorm. De aflevering met Angelo komt begin oktober online voor iedereen. Dus vandaag maak je ook ineens onverwachts kennis met een nieuw onderdeel in de podcast. Een onderdeel waar jij ook daadwerkelijk wat aan hebt. Dijkmans Dilemma heet het. En waar het op neerkomt is het volgende. Je kan een gitaarset ter waarde van €1250 winnen. Dus blijf kijken tot het eind. Veel plezier met deze nieuwe aflevering van Gitaarmannen de podcast met Bertolf. Was die goed?
Ja, prima.
Oké. Okay. Bertolf, goedemorgen is het voor ons. Voor de mensen is het natuurlijk gewoon een onbepaalde tijd. Want de podcast luistert je natuurlijk wanneer het jou uitkomt. Maar wat ik wel even wil weten op deze maandag 11 september. Hoe is het op dit moment in de stad van de Blauwvingers?
Nou, warm.
Warm,
ja. Reeds, ja. Ik zit met een ventilatortje hier zo achter. Om het een beetje koel te houden.
Ja, ja, ja.
Maar voor de rest is alles relaxed. Zoals altijd in de stad van de Blauwvingers.
Want jouw nieuwe album heet Bluefinger. Is dat, ik las ergens dat het een verwijzing is naar bluegrass spelers veel spelen dat ze blauwe vingers krijgen. Of is het nou gewoon een directe verwijzing naar Zwolle?
Het is alles.
Ja, ja. Ja,
nee, ik vond het een leuke titel, omdat het uiteindelijk een soort, dacht ik, weet je wel, het vangt heel veel. Want dit hele project begon in Zwolle, bij Poppodium Hedon. Die hebben tegenwoordig een talent support.
Mm-hmm.
En die vroegen aan mij op een gegeven moment, als jij nou hardop mag dromen, wat zou je dan het allerliefste willen doen, muzikaal? En toen begon ik natuurlijk gelijk over Jerry Douglas en Nashville en zo.
Ja.
Nou ja, dus ook om een soort hen te eren en de stad waar ik woon, weet je wel. Omdat het plan toch hier begon, Bluefinger, want zo worden wij inderdaad genoemd, Blauwvingers. Maar ik dacht, het staat natuurlijk ook voor Bluegrass, want het is echt een Bluegrass plaat geworden. En inderdaad, blauwe vingers van de studeren, want ik heb me echt helemaal kapot gestudeerd om te proberen goed genoeg te zijn om met mijn grote helden, weet je wel, een beetje daar mee te kunnen meten of zo. Of tenminste, ja.
Ja, want even een stukje context voor de mensen. We hebben het over je nieuwe album. Die verscheen afgelopen vrijdag 8 september, Bluefinger. En het is eigenlijk een soort best-of album geworden. Met bijdragers van onder andere ook Ilse Lange en Tim Knol. En ja, dat inderdaad wat je net al zei. Je hebt gewoon met jouw helden, een Jerry Douglas, een Stuart Duncan, Mark Schatz, David Benedict, Wes Corbett. En voor de mensen die ze niet direct kennen, wie zijn deze mensen? Kan je dat uitleggen kort?
Dat kan ik wel uitleggen. Of nou, Jerry... nou, laten we beginnen bij Jerry Douglas. Dat is eigenlijk de beroemdste. Dat is een dobro-speler. Dobro, voor de mensen die misschien dat ook niet weten, is natuurlijk een soort... Dobro is eigenlijk een merknaam. Hè? Dat komt van Dopiera Brothers. Dat waren Tsjechische immigranten. En die hebben eigenlijk de square neck. Dat is gewoon een hals waar je niet op kunt spelen als je hem normaal vasthoudt als een gitaar. Omdat de snaren staan heel hoog boven de hals.
Hmm.
En nou ja, het is dus eigenlijk, je speelt hem omgekeerd, hè, op je schoot, met een slide en met fingerpicks. En ja, hij heeft allemaal van die metalen konussen. En het was eigenlijk een poging om de gitaar luider te krijgen. En dat is eigenlijk op een gegeven moment zijn eigen instrument geworden. En Jerry Douglas is eigenlijk gewoon sowieso binnen de bluegrass muziek een soort de Jimi Hendrix van de dobro. Je hebt een soort het instrument voor hem en het instrument na hem.
Wow.
En na hem doet iedereen hem na, weet je wel. Iedereen is geïnspireerd om dobro te spelen. Yeah. Door hem. En hij is een belangrijke man in de ontwikkeling van de bluegrass muziek. Maar hij heeft ook met heel veel grote popjongens gespeeld. Zoals James Taylor en Paul Simon, Elvis Costello. Dat soort mannen. Dus een echte grote... Ja, iemand waarnaar ik eigenlijk al luister sinds dat ik 6 was of 7. Want mijn vaders platencollectie en later ook mijn eigen platencollectie. Ik denk echt letterlijk dat hij op meer dan de helft daarvan meespeelt. Wow. Weet je wel? Zowel op de bluegrass-achtige platen als ook op de popdingen. Dus een hele grote man in mijn een soort mythe eigenlijk, in mijn beleving.
Was hij een soort van de hoofdprijs voor toen je aan dit project begon? Ik kan me voorstellen dat je een lijstje hebt die misschien uit meer namen bestond dan alleen deze gasten. Maar dat hij misschien... Stond hij bovenaan?
Hij stond bovenaan, ja. Ik ben ook met hem begonnen qua mensen benaderen. En de rest van de band volgde daar een beetje omheen. Maar mijn A-list van muzikanten waren zeg maar allemaal mensen die... Nou ja, de muzikanten waarmee ik opgegroeid ben, dus die vooral in de jaren 80 en 90, de bluegrass muziek eigenlijk naar een soort nieuw niveau tilde. Door bluegrass muziek is natuurlijk van traditiegetal heel traditioneel en ook heel erg drie akkoorden en dat soort dingen. En op een gegeven moment kreeg je een generatie die wat jonger was en die ook allerlei jazz en pop en rock invloeden gingen toevoegen aan de bluegrass. Nou, daar was Jerry Douglas er een van. Stuart Duncan, de violist, was daar iemand van die scene. En dat waren eigenlijk alle muzikanten waarvan ik dacht, als ik dat groepje muzikanten nou eens bij elkaar kan krijgen op mijn plaat, dat zou echt waanzinnig zijn.
Zijn er nou ook nog gasten, dat is gewoon even, vind ik dan wel interessant, die dan niet gelukt zijn? Die je wel op je lijstje staan, maar die dan net niet konden of, nou ja.
Ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld ook echt deel van die generatie van muzikanten was Sam Bush, de mandolinespeler. En die heb ik 100 mails gestuurd, maar daar heb ik nooit één antwoord op terug mogen krijgen. Ook geen afwijzing of nee, Sam is niet geïnteresseerd of hij kan niks. Niet of helemaal niks.
Gewoon geen contact?
Nee, geen contact. Ook via zijn boeken geprobeerd en via zijn management en via zijn Facebook en alles, maar daar kwam ik gewoon niet
tussen. Niet doorheen. Nee, dat is dan wel irritant. Maar ja, misschien die gasten zoals een Jerry Douglas en zo. Heb je dan nog geprobeerd om via die weg ook weer contact te zoeken? Of?
Nee, eigenlijk niet. Want dat vond ik toch een beetje. Want zelfs de banjoist die nu in mijn band speelt, speelt in de band van Sam Bush. Oh. Maar ik vind het op een of andere manier toch niet. Voelde niet lekker om dan. Want dan voelde het alsof ik via de banjoist bij Sam Bush probeerde te komen. Dat was niet zo, want ik vond die banjoist zelf ook helemaal te gek.
Ja.
Dus dat heb ik niet op die manier geprobeerd. Nee, dat vond ik niet integer.
Nee. Dat is dan niet helemaal quiche.
Nee, precies.
Nee, inderdaad. Nee. En kan je nog herinneren de eerste keer dat je dus in Nashville aankomt? En je had ook een cameraploeg, geloof ik, die je volgde, toch? Voor Uur van de Wolf?
Ja, klopt, ja. Ja,
en dat je daar die studio binnenkwam en dat je die gasten daar ontmoet. Hoe was dat?
Nou, het grappige was, ik was daar de avond van tevoren. Ik heb sowieso eerst 3 dagen de toerist gespeeld in Nashville. Dus ik ben naar het Bluegrass Museum, ook in Kentucky nog gereden. En de Grand Ole Opry gezien en de Ryman en al dat soort plaats, want ik was nog nooit in Nashville geweest. Dus ik dacht, ik ga eerst eens even dat allemaal bekijken. En toen hadden we op de avond voordat de opnames zouden beginnen, hadden we een afspraak met de producer David Cinco. Want die had alles al gemiked. En weet je, om de studio te bekijken, een beetje werkoverleg. En toen werd hij dus op een gegeven moment gebeld. En hij zei gelijk, hey Jerry. En op een gegeven moment begon zijn gezicht een beetje te betrekken. Zo van, yeah, he's sitting right next to me now. Do you want to talk to him? Had ik dus ineens mijn grote held Jerry Douglas aan de telefoon.
Oh, wow.
En ik dacht, eigenlijk toen ik daar was, kon ik de hele tijd nog niet geloven dat het allemaal echt zou gebeuren. Want ik had natuurlijk alleen maar mailcontact gehad met die gasten. Ja. Niet even Zoom of even bellen.
Nee.
Dus het idee zo van, dit is heel raar dat we dit wel hebben afgesproken. Maar ik moet nog maar afwachten of ze echt komen opdagen.
Ja.
En toen had ik dus Jerry Douglas aan de telefoon. En ja hoor, hij begon gelijk te vertellen over. Hij kwam net terug van een tour met Tommy Emmanuel. En hij had zijn hand geblesseerd. Hij had echt last van en een blessure. En dat had hij al wat langer. Maar hij zou de volgende ochtend eventjes langs de dokter voor een injectie. En zou dan waarschijnlijk een kwartiertje later zijn. dus was het ook gewoon een soort, weet je wel, de grote Jerry Douglas die zich even bij mij komt verontschuldigen dat hij de volgende dag waarschijnlijk een kwartiertje later
kwartiertje
is.
Later. Ja, ah, kwartiertje later. Dat is wel mooi. Dat is een mooie eerste kennismaking.
Het was een hele mooie scan, maar en hij was ook gelijk aan de telefoon heel tof over de demo's, dat hij die nog had opgezet en dat hij die tof vond en dat hij er zin in had. En de volgende dag kwam hij in de studio ook gelijk een knuffel geven en hey, je krijgt de groeten van Ilse de Lange en ja, jij ook. En dus dat was een hele hartelijke man die bij mij gelijk, weet je wel, alle gevoelens van
Not worthy. Eerbied. Not worthy.
Ja, precies. Ja. Dat gevoel, dat kan hij wel goed, kon hij gelijk goed opheffen.
Misschien dat alle groten dat wel hebben. Op de
ik denk het
manier.
Wel.
Dus misschien wel een eigenschap die heel belangrijk is.
Ik denk dat je misschien, nou, bij Jerry Douglas valt het natuurlijk wel mee, want zo beroemd is hij niet. Maar ik hoor wel vaak over bijvoorbeeld McCartney, dat hij heel goed schijnt te zijn in mensen op hun gemak te stellen. Omdat hij zo vaak meemaakt dat mensen onder de indruk van hem zijn, dat op een gegeven moment vind je daar natuurlijk ook een soort modus operandi weer in of zo.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen dat je inderdaad daar op een gegeven moment zelf ook ongemakkelijk van wordt. Dus dat je denkt, ik moet daar iets mee.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Daar leer je mee omgaan.
Precies. Nou, wie weet, Bert, of als wij ooit zo beroemd worden dat we dat op een gegeven moment, hè, als we 80 zijn. Oh ja, weet je nog.
Nou, nee, maar natuurlijk, maar op veel andere schaal. Maar jij staat natuurlijk ook bij een merch stand. En dan kom je ook wel eens mensen tegen die jouw muziek heel tof vinden. En dan kan dat ook best ongemakkelijk zijn. En dan leer je ook steeds beter van wat je dan kan zeggen. Of ja, dat is op een andere schaal, maar hetzelfde principe.
Ik heb toch wel dat ik dan altijd een soort van meega in die energie of zo. Dat ik dan heel erg van, oh ja, vind je het leuk? Ja, ik wil heel graag dat dan ook inderdaad mensen het gevoel hebben dat ik het heel erg waardeer. Oh, ja. Dat ik niet zo overkom zo van, ja, geweldig, dankjewel.
Ja, thanks.
Ja, ja, thanks. Ja, goed.
Ik, nou, ik moet altijd de neiging te onderdrukken om te zeggen van, ja, oh, vond je het mooi, oh, wat fijn. Ja, dat ging voor ons eigenlijk vanavond niet zo goed, ja. Want en dan komt er een hele lijst met technische mankementen of weet je wat. Dat moet je ook niet doen, want mensen vinden het juist tof en ja.
Precies. Nee, je wil die magie niet helemaal wegnemen, inderdaad.
Nee, precies.
Hey, kan je vertellen hoe een dag in de studio er dan uitziet met deze gasten? Want ja, dat is natuurlijk, je was nog nooit in Nashville geweest en je had die gasten nog nooit ontmoet. En dan begint die eerste studiodag. Vertel, hoe werken zij? Wat is hun modus operandi?
Nou, ik had sowieso een ambitieus programma samengesteld, want ik wilde 15 nummers opnemen in 3 dagen.
Zo, holy.
En zelfs eerst nog meer, maar dat was uit mijn hoofd gepraat door de producers. Zo van, die gasten zijn heel goed en ze zijn echt wel wat gewend om op te nemen. Maar 5 per dag is echt wel de max.
Oh ja.
Het zijn er uiteindelijk 14 geworden, omdat we op een gegeven moment met de instrumental Team Hoover, wat echt een pittig stuk was, daar zijn we op een gegeven moment een halve dag mee bezig geweest om dat goed te krijgen. Toen moest ik een liedje laten afvallen.
Welk nummer is afgevallen?
Already Down wilde ik ook nog...
Nou ja, goed. Op zich wel een profetische titel.
Ja, precies. Nou ja, en hoe het werkte, we kwamen gewoon om 10 uur binnen in de studio. En ik had wel alle muzikanten partijen opgestuurd met nootjes. Dus ik had alles gedemo'd. Dus ik had de losse audio van de demo's opgestuurd. Partijen echt wel uitgeschreven in tab en noten eigenlijk.
Zo.
Dus als ze zouden willen, hadden ze zich heel goed kunnen voorbereiden. En, ja. En dat... En ik kreeg dat zo grappig ook, want Stuart Duncan, de violist, die uiteindelijk voor mij echt de held van deze plaat is, die mailde me volgens mij 2 weken van tevoren met van, nou, ik heb even de partijtjes bekeken, maar misschien had ik je dit eerder moeten zeggen, maar ik kan geen noten lezen. Of niet zo goed. En dat had ik helemaal niet verwacht, want hij speelt bijvoorbeeld ook met Yo-Yo Ma en hele complexe muziek altijd en zo. En ik dacht, nou, en strijkers kunnen over het algemeen natuurlijk goed lezen.
Ja, zeker. Ja.
Maar hij dus niet. Hij zei, misschien moet je iemand anders vragen. Toen zei ik, nee, want ik wilde juist hem, weet je wel. Net zoals Jerry Douglas heel graag wilde om zijn toon en zijn improvisatievermogen ook juist en zijn solo's. Dus ik zei, laat die partij maar helemaal gaan, weet je wel. Speel maar precies op je oren wat je zelf wil. Nou, dat pakte gelukkig heel goed uit. Maar voor de rest, zeg maar, zoals de wat jongere jongens, Wes en Corbett op banjo en David Benedict op mandoline, want dat zijn dan ook waren de wat minder beroemde jongens, ook jongere jongens. Die hadden zich echt super goed voorbereid. En die kenden die partijtjes eigenlijk al bijna uit hun hoofd die ik had geschreven. En je merkt ook dat de solo-schema's, dat ze er wel een paar keer voorbij hadden horen komen. En Jerry Douglas was elke keer nog wel, vlak voordat we een liedje gingen opnemen, was hij nog weer even aan het luisteren op zijn oortjes en de partijen en dingen aan het inschrijven. Dus die deed het een beetje on the spot eigenlijk. En dan, ja, we gingen gewoon beginnen. Ik had dus wel opnames of guide sessies gemaakt. Want ik dacht, ik wilde me ook echt focussen op mijn gitaar. Het gitaarspel. Dus ik had een guide zang opgenomen voor elk nummer. En dan wel een klik. Ja. Zodat we ook nog meerdere takes konden uitwisselen eventueel. En toen was het gewoon gaan. En dan was het eigenlijk gewoon, deden we 5-6 takes van elk nummer. Eerst was het vaak een beetje kennis maken. Proberen het liedje leren kennen. Nou, en dan op een gegeven moment, bij de tweede take ontstaat er al vaak iets, een arrangementje of dan werd er iets gezegd. En, nou ja, vaak bij take 6 hadden we wel het idee dat we hem hadden. En dan gingen we vaak nog, als iemand zei van, nou, ik heb mijn solo echt, dat kan ik beter. Dan gingen we eventjes nog de solo repareren daarop.
Ja.
Of we hadden ook wel eens dat we zeiden van, nou, het outro van take 3 was helemaal te gek. Maar de rest van het liedje was eigenlijk van take 5 het beste. En dan konden we die gewoon mooi editen.
Kon mooi gekomd worden.
Ja.
Ja. Dus je was wel echt heel goed van tevoren die sessies ingegaan. Ook zelf gewoon wat je zelf wilde spelen?
Ja, want ik... En dat was wel leuk, want die andere jongens die speelden elke solo... Want er zitten heel veel solos op die plaat. Eigenlijk elke solo iets anders.
Oh ja.
Maar daar op dat niveau kan ik nog niet mee qua improvisatievermogen met hen. Of tenminste, ik wilde van tevoren ook niet dat zij hoefde te wachten op dat ik mijn solo elke keer zou verneuken, weet je wel.
Ja.
Dus ik had wel echt redelijk vaststaan wat ik met mijn solo zou doen. Zodat het ook echt om hen zou gaan en we alle tijd, of zoveel mogelijk tijd voor, nou ja, waar mij die plaat eigenlijk om gaat, om hen, zouden hebben. Ja.
Maar denk je dan niet, of heb je niet af en toe de neiging gehad van, laat ik ook eens loslaten wat ik heb voorbereid?
Nee, dat heb ik niet gehad.
Nee.
Ik dacht, als ik maar gewoon lekker gewoon speel wat ik heb bedacht ongeveer. En dat, dan ben ik al lang blij als ik dat erop krijg. Want ik was van tevoren ook wel bezorgd van, ja, misschien weet je wel, choke ik helemaal op door de spanning en door het
idee
van...
Intimiderend wel ook, kan het zijn, toch?
Ja, tuurlijk wel. Ja, en dat viel heel erg mee hoor, uiteindelijk. Ja. En ontstond er gewoon een sfeer, zoals je met iedereen muziek maakt. Gewoon, weet je wel, het zijn gewoon muzikanten en het was ook humor en het was gezellig en... Maar toch had ik het idee, ik vond het wel fijn om voor te voorbereiden. Dus dat is stap 2, om met helden op te nemen en dan er gewoon los in te gaan.
Dat je gewoon helemaal comfortabel bent met jezelf, met je spel en doet alsof je thuis bent met de bovenste knoop los.
Ja, precies. Ja, dat is de volgende stap.
Hey, er was dus ook een cameraploeg mee van Uur van de Wolf.
Ja.
Er komt dus een docu, vertel.
Ja, die komt op 10 oktober op tv. En ik heb hem vorige week voor het eerst mogen zien. En ik had daarvoor nog geen enkel bewegend beeld teruggezien van wat ze allemaal hadden geschoten. Want ze hadden echt gewoon in de studio 3 camera's. Eentje de hele tijd op mij. Dan was er een cameraman die alles volgde en rondliep. En dan was er nog een vaste camera op in de controlekamer, zeg maar, op de engineer. Yeah. Dus ze hebben al die gesprekken en al die takes en dat hebben ze allemaal. En dus Marcel de Vree, de regisseur, die heeft dat allemaal moeten spotten. En die heeft daar ontzettend tof, heel enorm werk zit er natuurlijk in. Ja. Maar die heeft er echt een heel mooi document. In ieder geval al voor mezelf vind ik het fantastisch dat deze bijzondere plaat en de hele making-of daar eigenlijk van is vastgelegd. En de hele reis en Nashville en alles wat we daar hebben gedaan. En iemand zei het is een soort mini-get-back.
Oh, en tof. Dat is...
Ja, maar het is, ik vind het heel gaaf dat het zo muzikaal inhoudelijk wordt. Dus het begint natuurlijk in Zwolle en mijn voorbereiding. En dan mijn vader zit ook in de docu. Je ziet me ook nog muziek maken met hem. En hoe het bij mij allemaal begonnen is. En dan vliegen we naar Nashville. En dan gaan we daar de toerist uithangen. En daar doe ik nog mee aan een jam sessie in de Station Inn. Beroemd Bluegrass Café. Waar alle grote hebben gespeeld en gejamd. En dan gaan we gewoon de studio in en dan zie je die plaat ontstaan. En ook wat je net allemaal vroeg, dan zie je hoe dat gaat. Oh. Dus ik vind het heel leuk dat er zo'n muziek inhoudelijk document op tv komt ook, weet je wel. Ja. Dat zie je niet zo vaak.
En zitten er nog emotionele momenten in?
Ja, wel een paar. Tenminste, je ziet op een gegeven moment dat ik ontroerd ben. Ik moet natuurlijk nog niet alles verklappen, maar, je ziet...
Klein tipje van de sluier.
Ja, je ziet dat ik ontroerd ben. Ik was sowieso de hele tijd heel erg ontroerd door het vioolspel van Stuart Duncan. Dat raakte mij zo. Hij heeft zo'n mooie toon en hij improviseert zo geweldig. En ook zo in wat ik had gehoopt of zo, weet je wel. Dan zie je op mij een gegeven moment bijna in tranen uitbarsten. En dan zeg ik tegen Stuart Duncan, oh Stuart, do you want to make me cry every time? Of with every song of zoiets, weet je wel.
Ja, ja, ja.
En... Dus dat soort momenten zitten er wel in. En ook spannende momenten. Het telefoontje van Jerry Douglas, weet je wel. Dat zit er dan natuurlijk.
En dan gaan we even naar de reclame. Oh nee, het is
publiek. Ja, precies. Ja, hoor je spannend muziekje zo. Ja. Oh, nu gaat dus dat
gaat het mis.
Ja.
Dat telefoontje was eigenlijk wel een cadeautje natuurlijk dan. Voor de docu-maker.
Voor de docu was het echt heel goed, ja. Ik vond het zelf op dat moment niet zo leuk.
Nee, dat begrijp ik inderdaad. Nee. Dat begrijp ik. Ik ben even benieuwd. Was het een bewuste keuze om met een soort best-of richting Nashville te gaan? Waarom niet bijvoorbeeld met een berg nieuwe liedjes? Want jij schrijft gewoon natuurlijk gewoon altijd.
Ja, nou het was... het had ook een praktische reden. Want eigenlijk begon deze plaat dus met het idee van de muzikanten en Nashville. Dus daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En toen dat allemaal leek te gaan lukken. Toen dacht ik, ja, wat ga ik daar dan opnemen? En toen was het al zo van, ja, laten we dat richten op ongeveer mei. Dus dat was... Nou, minder dan een jaar vooruit toen.
Oh ja.
En toen dacht ik, ik vind het eigenlijk een heel eng idee om nu met 12 nieuwe songs, dat ik die nu nog moet schrijven voordat ik de studio in ga. En ik vond het een heel comfortabel idee, zo van laat ik nou eens met, weet je wel, ik heb een soort de beste muzikanten die ik me kan voorstellen, laat ik daar dan ook heen gaan met mijn beste songs en die zich al bewezen hebben.
Ja.
En ik vond het zelf ook interessant om te kijken van wat die liedjes dan in bluegrass versies zouden doen. En bij heel veel liedjes kon ik me ook al... Was de inspiratie eigenlijk ook al min of meer bluegrass... terwijl ze veel meer pop op de plaat staan.
Precies.
Een liedje zoals Wrinkles is voor mij in mijn hoofd... altijd een soort Tony Rice, Chris Steele-achtige tokkelpartij geweest... die dan op de plaat wel met drums en pedal steel is ingekleed... maar die wat mij betreft eigenlijk in mijn hoofd altijd wel met viool en Jerry Douglas...
Dat zat er eigenlijk altijd al gewoon in.
Ja.
Ja, dat wilde ik ook nog wel weten. Want was het niet dan lastig om al die bestaande liedjes... die natuurlijk gewoon min of meer ingesleten zijn al... omdat je ze zo vaak hebt gehoord ook tijdens het maakproces, het opnameproces... Mm-hmm. Om dat dan om te zetten naar zo'n bluegrass versie. Is er nergens een liedje geweest waarvan je dacht van... ja, gekunsteld.
Ja, zeker wel. Want ik heb alles dus gedemo'd. Het plan was, nou, laat ik eigenlijk van elke plaat, want ik heb 6 platen gemaakt, 2 liedjes pakken. En dan komen we ongeveer op een album uit. En ik dacht, dan doe ik eigenlijk van elke plaat ongeveer de single en een persoonlijke favoriet. Oh ja, zoiets.
Ja. Ja, goed wel.
Ja. En toen First in Them bijvoorbeeld, is mijn meest beluisterde liedje op Spotify. Dus ik dacht, nou, dat is, en het is een mooi rustig liedje. En ik dacht, nou, dat is een, dat, die moet er natuurlijk op.
No-brainer.
Dus die ben ik gaan demoen. En dat werd heel saai. Ik dacht, en heel vlak. En dat is dus zo'n liedje wat wel, omdat de drum zomaar heel rustig doorgaat en een soort steady puls geeft, dat is wel wat je het liedje doorhaalt, zo met de tekst. Maar op een of andere manier met bluegrass instrumenten. Want heel vaak is zeg maar de mandoline chop, dat wordt de vervanging van de snare ongeveer, weet je wel. Die is vaak op de 2 en de 4. Maar ja, het werd saai en vlak wat mij betreft. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Cut Me Loose. Dat ik dacht van ja, dat was eigenlijk de single van mijn plaat Snakes and Ladders. Maar echt wel een rock nummer. En waarschijnlijk gaat dat niet werken, maar ik ga hem toch demoen. Kijken wat hij doet. En die pakte juist heel spannend uit. Omdat het zo uit een andere, uit een hele andere context komt. En dat je dan toch hoort van, hé, maar er zit toch ook iets van blues in het refrein. En daar werkt bijvoorbeeld de drums vervangen door de mandoline chop. Omdat het ook in een onregelmatige maatsoort is.
Ja.
Wel heel tof en werd dat spannend. Dus zo kon ik er af en toe van tevoren niks over zeggen. En ontstond dan pas bij het demo.
Blijft toch ook dan een mooi mysterie, toch? Muziek maken.
Ja.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het wel spannend is om een bluegrass plaat te maken. Zeker commercieel gezien. Ik bedoel, ik denk als je 9 van de 10 platenmaatschappijen zouden zeggen, nou, bluegrass.
Zou je dat nou wel doen?
En is het dan niet juist handig om, nou ja, eigenlijk gewoon de best of te pakken. Waarmee je in ieder geval voor jezelf dan misschien ook al wel kan verkopen van, nou ja, het zijn in ieder geval de beste liedjes die zich al hebben bewezen.
Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen, dat heeft er ook mee te maken, want dat heb jij heel goed door. Maar ik heb namelijk om deze plaat te mogen maken subsidie gehad van het Fonds Upstream, van Fonds Podiumkunsten. Want het is natuurlijk gewoon een duur project, wat normaal gesproken niet uit zou kunnen uit hoeveel platen je nog verkoopt, weet je wel, tegenwoordig.
Lastig,
helaas.
Ja,
dat is lastig.
Wel. Ja.
Dus dat was een soort scheef. Dus daar hebben we een soort aanvulling van gehad op dat budget. Maar voor Upstream Music moet zeg maar ook het hele idee, je moet ook kunnen aantonen dat het project wat je doet een soort structureel meer publiek gaat opleveren bij jou.
Ja.
En dus er moet ook een soort van businessplan of een soort commercieel aspect aan zitten. En dat heb ik dus ook bedacht van, nou, als ik nou inderdaad mijn beste songs pak, dan is het in ieder geval een best of en zit dat kantje er ook aan. En met het idee van, misschien gaat me dit ook, omdat bluegrass natuurlijk wel een internationaal fenomeen is, met wereldwijd liefhebbers daarvan, gaan we ook internationaal eventueel wat luisteraars winnen. Dus dat is eigenlijk het commerciële aspectje eraan.
Ja, precies. Want wat is dan zeg maar het plan richting het buitenland? Ik zie wel, weet je, als jij een filmpje opneemt voor bijvoorbeeld de Fellowship, komen we zo meteen al even op, dan zie ik ook reacties van mensen uit het buitenland die zeggen, ik kan dit nergens vinden, kan ik ergens tabs vandaan toveren, weet je wel? Dus hoe ga je proberen die buitenlandse markt dan te ontsluiten?
Ja, dat is wel een hele goede vraag, want ik merk dat natuurlijk ook en dat gebeurt. Nou ja, ten eerste wat er nu aan het gebeuren is, en dat vind ik heel tof, is dat liedjes aan gewoon bluegrass playlists en dat soort dingen op Spotify worden toegevoegd en dan ook wel mooi hoog in het lijstje komen. Ja. Dus ik heb inderdaad, ik kijk nu wel eens bij Team Hoover, die instrumental, die staat dan in Instrumental Newgrass, zo'n playlist. En daar sta ik tussen al mijn grote helden, Bela Fleck, Tony Rice, gewoon op nummer 4 ergens of zo. Dus ik heb dan kijk ik naar mijn lijstje, weet je wel, luisteraars op Spotify. En dan staat er Zwolle, Denver, Ohio, Nijmegen, weet je wel. Dus dat is al heel
gek. Ja.
Maar voor de rest, want zoals bijvoorbeeld die banjoist van de band, die heel enthousiast was ook over de muziek. Die zei, je kunt hier spelen. Dus er was al wel sprake van een festivaletje en een label ook. Hij heeft me ook in contact gebracht met platenmaatschappijen daar. Maar die platenmaatschappijen bijvoorbeeld, die waren echt wel geïnteresseerd. Maar die hadden twee hele goede vragen. Namelijk 1, heb je een Europese partner?
Ja.
Toen zei ik nee. En toen ben ik gaan zoeken van welke Europese partner is eigenlijk gespecialiseerd in roots muziek en bluegrass-achtige dingen in Europa. Nou, die zijn er niet echt.
Zijn er niet? Oh.
Nee, toch wel moeilijk. En vraag 2 was, heb je hier al tourplannen? Dus het is ook een beetje van, ja, waar begin je nou?
Kip-ei weer, hè?
Kip Eier. Ja. Dus dit, want ik, ja, dat is ook een beetje het verhaal. Ik heb natuurlijk, ik ben natuurlijk ook, ik zit met een gezin en, uh-huh. En een tour hier en zo. Dus als ik 25 was geweest, dan had ik waarschijnlijk gedacht, nou, weet je wat, ik ga gewoon een jaar naar Nashville of zo. En dan ga ik eens kijken wat er gebeurt.
Ja.
Maar nu is dat toch net iets lastiger.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je dan toch dat risico, ja. Omdat, want ja, je hebt hier gewoon natuurlijk je basis.
Precies.
En daar ben je natuurlijk ook gewoon nog steeds dat aan het uitbouwen ook verder.
Ja.
Het is moeilijk om op twee paarden te wedden. En nou ja, wat je zegt, als je jong bent, dan heb je zeeën van tijd. En denk je van, nou, dat lukt wel. Doe ik wel gewoon. Ja. Met twee kids en nou ja, goed.
Ja, dan zou je er bijna, dan zou je er bijna met z'n allen heen moeten of zo. Ja. Daar hebben we zelfs wel eens een beetje aan gedacht of over gefantaseerd.
Ja.
Maar nou ja, voorlopig hoop ik gewoon, bijvoorbeeld, het zou heel tof zijn als we dan toch bijvoorbeeld volgend jaar in de zomer één of twee festivalletjes zouden kunnen doen daar. En dat het, dat er bijvoorbeeld, ik hoop ook nog steeds dat er een recensie in een Bluegrassblad hebben we natuurlijk wel opgestuurd. Ja. Dus dat in ieder geval steeds meer mensen daar kennis van nemen.
Ja, en in Duitsland, dat soort dingen, dat is natuurlijk allemaal wat dichterbij. Nou ja, weet een Ilse daar ook niet bijvoorbeeld een ingang? Want die zit natuurlijk ook wel een beetje in die Nashville.
Die zit wel, die zit wel in Duitsland. Maar ja, Ilse zit natuurlijk toch wel ook in Duitsland heel erg in de pophoek, ja. Hoor. Denk ik gewoon. Ja. Maar er zijn wel Bluegrass festivals ook in Duitsland. En, maar goed, ik denk dat is allemaal later. Ik heb nu straks nog 40 shows in Nederland staan. Laten we die eerst maar eens even goed doorkomen. En
genoeg te doen.
Later releasen. Ja, precies. En dan zien we het jaar daarop wel weer of we eventueel nog ergens anders wat kunnen
doen. Ja, snap ik. Hey, toen die plaat was opgenomen, heb je in Nederland natuurlijk ook nog wel het een en ander eraan gedaan. Toch? Begreep ik nou dat Bauke Bakker ook de tweede stem doet? Hoorde ik die nou
zeker
meezingen?
Ja, gewoon op Another Day, waar hij natuurlijk op het origineel ook op meezingt. En wel meerdere liedjes. En Diederik Nomde heeft meegezongen. Nathalie Schaap, die nu in mijn band zit, die heeft ook nog een koortje gedaan. Dus dat hebben we allemaal bij Guido Albers opgenomen. De man die mijn twee eerste platen ook heeft opgenomen en geproduceerd. Ja. Vond ik leuk om hem ook weer te betrekken. Omdat er natuurlijk heel veel liedjes van die platen ook op het album staan. Dus eigenlijk, ik heb het thuis gezongen gewoon. Of echt gewoon weer in mijn fietsenschuur.
Oh ja.
Met een mooie mic die ik dan van Guido mocht lenen. Dat vind ik altijd fijn, want dan heb ik alle tijd. En dan,
precies, als niet die druk.
Nee, precies, van studio, dure studio tijd. En als het dan een dagje niet lukt of een ochtend dat ik denk, jeetje, ik ben nog helemaal niet wakker qua stem. Dan doe ik het gewoon 's avonds of weet je, dat is even dat ik doorgelegd. Ja.
Ja. En hoe ga je dat nu live doen? Want komt Jerry Douglas bijvoorbeeld ook een keer naar Nederland om mee te doen?
Nou, dat hebben we ook wel een beetje geprobeerd. Dat is ook nog niet zo, want hij is super druk bezet man. En is eigenlijk constant op tour. Dus dat staat nog niet in de planning. Nee, wij gaan gewoon met een Nederlandse band gaan we dit in de theaters doen. En ik heb daar naar mijn inzien de beste mensen voor gezocht in Nederland. En bijvoorbeeld Joost van S is een violist. Die maakt hier in Nederland al 40 jaar Bluegrass, denk ik, loopt hij mee.
Ja.
Die speelt viool en Janos Kolen op mandoline. Fantastische multi-instrumentalist, maar mandoline is wel zijn hoofdinstrument, zeg maar. En dan Nathalie Schaap en Jos van Ringen, die komen bij mij uit Zwolle. Die hebben zelf ook een soort Blue, Newgrass, Progressive, Bluegrass-achtige band. Dus die zitten al heel erg in die muziek.
Ja.
En dan op Dobro is Casper de Groen. En die heb ik eigenlijk op internet ontdekt.
Oh, wow.
Dat is wel grappig, want hij had op Instagram een cover van mij gezet. En dat vond ik goed gedaan. Toevallig Cut Me Loose. En toen ben ik hem gaan volgen. En toen zag ik hem op een gegeven moment ook Dobro spelen. Toen dacht ik zo. Want er zijn natuurlijk niet zoveel mensen in Nederland die Dobro spelen. En toen dacht ik, het is echt goed gedaan. Goed gevoel voor timing en vibrato en intonatie en zo. Dus toen heb ik hem gevraagd, zou je geïnteresseerd zijn in Dobro spelen in dit? En dat vond hij. En die studeert zich helemaal de schompers op die partijen van Jerry Douglas. Dat doet hij hartstikke goed.
Dus dat is wel een soort kicken.
Zelf opgeleid, zeg maar. Zelf gescout. Ja.
Wat goed. Gewoon uit de eigen jeugd van Bertolf.
Ah, precies.
Van de FC Bertolf.
Ja.
En wat ik wel leuk vind, is dat je hebt ook een bonus EP opgenomen met je vader.
Ja.
Lentink & Son. 4 jaar geleden, toen spraken wij elkaar ook voor deze podcast. En toen vertelde je ook al dat je vroeger samen met je vader platen maakte in de woonkamer. Even luisteren.
Ik deed ook wel optredens met mijn vader op een gegeven moment. Gewoon duo optredens, dus dit soort dingen. En dan ook wel zingen erbij. En ik maakte ook, op een gegeven moment hebben we 2 bandjes gemaakt met mijn vader. Want mijn vader had ook had 2 goede microfoons. En dan op een cassettedek namen we dat dan op. En dat deden we dan vaak op zondagmiddagen. En dan stuurden we mijn zusje en mijn moeder de deur uit. Ja. En dan gingen we 4 nummers opnemen en zo. En dan hadden we. Dus ik heb 2 bandjes met hem gemaakt. Maakte ik ook een hoesje, weet je wel.
Ja.
Gewoon met z'n 2 op de foto. En dan En dat verkochten we dan ook wel bij optredens en zo.
Ga je dat ooit op Spotify zetten?
Dat weet ik niet, maar ik heb wel het idee opgevat om dat nog een keer met mijn vader te doen. En dan echt professioneel opnemen. Dat want ik vind gaaf. Het wel heel, heel tof om met mijn vader een hele traditionele plaat op te nemen. Met nummers die voor ons allebei, weet je wel.
Is je vader nog, is hij met pensioen of werkt hij?
Is met pensioen, ja. Dus
je zou gewoon een theatertour met hem kunnen doen.
Dat zou ook kunnen, ja. Dat zou ook nog wel een idee zijn. Ja, daar zit hij denk ik niet op te wachten. Want ik heb hem één keer... Toen had ik in de Kleine Comedie mijn albumpresentatie voor mijn derde plaat. En toen had ik ook gevraagd van, doe anders een liedje mee. Want dat was een soort vorm van een interview ook. En wilde ze ook iets weten over hoe ik was begonnen en zo. En toen, als ik zag hoe zenuwachtig mijn vader daarvan was, dacht ik van, dat ga ik hem nooit meer aan.
Nee, dat wil je dan niet aan doen. Nee. Ah joh. Maar wel leuk dat je überhaupt gewoon met hem hebt opgetreden.
Ja, dat is natuurlijk uniek. Ja, ik vond het hartstikke normaal.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar nu ik erop terugkijk, denk ik dat ze inderdaad wel, dat is echt wel bijzonder om met je vader muziek te maken. Dat is toch...
Ja, Bertolf. Gaat dit nu wel op Spotify komen?
Niet op Spotify, maar we hebben natuurlijk wel echt een hele plaat opgenomen. En ik ben daar een paar keer, ik denk een stuk of 6 keer heen gereden naar Dronten, naar mijn ouderlijk huis. Precies datzelfde huis waar we vroeger zelf ook bandjes opnamen. En dan gewoon in Pro Tools met vier mics opgenomen deze keer. En dat is hartstikke mooi geworden. We hebben liedjes uitgekozen die ons beide dierbaar zijn. Of die echt iets betekenden in vroeger ook voor ons allebei. Ja. En die hebben we gewoon mooi met z'n tweetjes opgenomen. En dat heet Lentingen. Dat was het cadeautje eigenlijk voor de mensen die de plaat vooruit hebben besteld.
Ja.
En hij is straks ook te koop bij de tour.
Bij de tour, kijk. Dus als je deze plaat wil, Lenting & Sons, kom naar Bertolf's theatertour. Kaartjes denk ik bertolf.nl, toch?
/tour. Ja, nee, .nl.
.nl /tour, inderdaad. Ja. Daar vind je alle 40 data van de Blue Finger Tour.
Ja.
Dan gaan we nu snel door naar het volgende onderdeel. De favoriete gitaar van. En dit item wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van The Fellowship of Acoustics. Je weet wel, die te gekke gitaarspeciaalzaak daar in Dedemsvaart. En ik krijg altijd een mailtje van Maarten van The Fellowship. Toen ik hem vertelde dat Bertolf de gast zou zijn, maakte zijn gitaarhart een sprongetje. Maar dat was ook enig voorbehoud. Hij zegt, kijk, Bertolf hou ik het liefst helemaal geen gitaren meer voor. Hij heeft namelijk de unieke gave om van elke gitarist een realist te maken. En na elke demo die hij inspeelt, denk ik, ja... Zo klinkt de gitaar wel goed, ja. Geitje natuurlijk. Knipoog. Nou is knipoogje weer, hè, van Maarten. Hoewel alle gitaargasten welkom zijn om een moppie te komen spelen, zijn we heel blij met de video's die we met Bertolf hebben gemaakt. En de gitaar die ik heb gekozen voor Bertolf is er eentje die we ook direct kunnen laten horen. Het is namelijk een Martin D35 uit 67. Dit is een van de laatste D35's met Brazilian Rosewood. De Goat onder de Tone Woods. Waar ze na 69 overstapte op Indian Rosewood. We kunnen even luisteren. Geniaal goede gitaar met veel mojo, maar ook met heel veel geschiedenis. Deze gitaar is goed gebruikt en dat hebben we gemerkt bij binnenkomst. Maar na wat TLC, Tender Love and Care, is ze weer helemaal speelklaar zoals Bertolf hier prachtig bewijst in het filmpje. En een fun fact, het liedje wat hij speelt is Wrinkles. En dat is het favoriete nummer van onze videograaf Maiko. Knipoog. Ja Bertolf, hoe was die D35?
Ja, die was heel mooi. En ik moet wel zeggen dat die dag dat ik bij de Fellowship was om gitaren te demoen, hebben we de 13 gedaan. En dat ging heel snel. Zo van, mooi, liedje, volgende.
Ja.
Dus ik heb niet alle gitaren enorm in me kunnen opnemen. En ik ben sowieso wel iemand die, ik vind het ook heel moeilijk om in een gitaarwinkel bijvoorbeeld een band te krijgen met de gitaar. Ik moet er eigenlijk echt live op spelen en weten hoe die zich houdt onder zweetvingers en qua tuning, stabiliteit en dat soort dingen. Dan weet ik pas echt wat de gitaar voor mij kan betekenen. Maar die, inderdaad, Brazilian Rosewood is natuurlijk wel toch altijd, doet wel wat.
Ja.
En het is wel een grappig verhaal, want ik heb bijvoorbeeld, ik mag gitaren lenen. Dat heb ik je waarschijnlijk misschien de vorige keer ook al verteld. Maar er is hier in de buurt een dude die als een money in vintage gitaren steekt eigenlijk.
Goed man, dat is een goede investering trouwens.
Jazeker, ook dat nog eens. Maar hij heeft er zoveel dat hij er niet allemaal op kan spelen tegelijk. Dus hij laat wat gitaristen zo in de buurt die hij tof vindt, laat hij die gitaren lenen. Dus ik heb deze gitaar, dit is een, als je hem een beetje kunt zien, maar dit is ook met Brazilian Rosewood.
Ja.
Daar had Martin dus nog een stukje van liggen. Dit is een Martin D28 Custom Shop. En een geweldige gitaar, weet je wel. Echt een monster. Vooral qua, weet je wel, rond de G, dat hij zo heel veel power heeft. Ja, dat krijg je wel echt met de Brazilian Rosewood. Dus ik wilde die gitaar heel graag meenemen naar Nashville. Maar dan moet je, ik weet niet eens meer hoe het heet, maar je moet daar eigenlijk een soort vergunning hebben. En dan kom je bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland terecht. En dan moet je allemaal dingen aanvragen. Want we dachten, ik wilde niet het risico nemen dat die gitaar werd in beslag werd genomen. En dat ze zeiden, hey, er zit Brazilian Rosewood in, dat mag helemaal niet.
Foei.
Ja, precies. Dus toen heb ik dat allemaal in gang gezet. Maar toen bleek dus dat die gitaar in Frankrijk is geïmporteerd. En daar is er zo'n ding voor op aangevraagd. En toen heeft de fellowship hem uit Frankrijk weer gehaald.
Zo.
En toen had de fellowship eigenlijk opnieuw zo'n ding moeten aanvragen. Van Frankrijk naar. En omdat dat niet was gebeurd, mocht ik die gitaar dus ook niet meenemen naar Amerika. Sterker nog, ze dreigden om hem in beslag te nemen. Dus we wilden eigenlijk de koninklijke weg gaan, weet je wel. Alles zo netjes regelen. En toen kregen we alsnog gezeik. Dus toen dacht ik, oké, weet je wel, laat maar zitten. En toen kon ik gelukkig van Jacob, die had een gitaar met eigenlijk dezelfde specs. Maar ik heb uiteindelijk een D42 meegenomen naar Nashville.
Ja.
En die heeft eigenlijk precies hetzelfde, ook Eddie Rondack, bovenblad en zo. Maar die heeft Honduran Rosewood. En dat is dan niet beschermd. En die mocht ik wel
Dan mee. Mag het weer wel.
Dan mag het weer wel. Ja.
Maar echt even, jongens, nog even over die gitaar van de Fellowship. Wat een gitaar, mijn god. En weet je wat het leuke is? Als je dus de kortingscode gitaarmannen invult, dan krijg je gewoon 5 euro. 5 euro? 5%
korting. Oh,
5% korting, ja. Nou, klik maar eventjes, even kijken. Klik maar hier boven in beeld. Zo ergens hier, ja. Staat dan, ik ben hier zo slecht in. Er is geen goede weerman aan mij verloren gegaan. Maar je moet ergens hier dan klikken. En dan kom je bij die gitaar uit. Gooi hem voor de gein eens even in je winkelmandje. En tik dan even zo heel sneaky even gitaarman in. En druk dan even op code toepassen. Kijk eens even wat er dan gebeurt. Honderden euro's gaan er gewoon vanaf.
Geldt ook voor mij?
Geldt ook voor jou.
Oké. Okay.
En dan, ik denk dat jij een eigen korting ook hebt. Een eigen code.
Dan krijg ik misschien wel,
Misschien wel 10%.
Een stapelkorting. Ja,
precies. Stapel ze nu allemaal. Gebruik nu de code Bertolf. Ja. Geen idee, probeer het maar. Misschien, misschien regelt Maarten wel wat als hij dit ziet. Even kijken. Ja, Let's Talk Gear. Ik ben heel erg benieuwd wat voor gear en gitaren. We kunnen dat blokje een beetje combineren omwille van de tijd. Zijn er nog bepaalde gear gerelateerde dingen die jij hebt meegenomen of gebruikt hebt in de studio? Al kan ik me voorstellen, nu vul ik hem even alvast voor je in, dat het natuurlijk een vrij akoestische plaat is. Dus ja, wat kan je doen?
Nou ja, precies. Het begint, valt en staat allemaal bij het instrument eigenlijk. En dat vind ik ook het lekkere van akoestische muziek. Ik kan me nu al verheugen op die tour waarbij ik gewoon 2 gitaren mee ga nemen. En dat is het. Dat is echt wel lekker. Geen pedalboard meer uitpakken. Zware amps.
AC30.
Nee, precies.
Gezeik.
Ach jongen, ik kan je verhalen vertellen. Nou, heb jij natuurlijk, ik heb jarenlang een Fender Twin de trap op getild. Ja, verschrikkelijk. Nog steeds rugproblemen van. Nee, maar dus dat in bluegrass muziek is dat het. De gitaar en je vingers eigenlijk. En natuurlijk hele goede mics zijn er gebruikt in de studio. Dat vond ik dan wel grappig. De engineer Dave Cinco, dat is ook een Grammy-winning mixer. En die werkt ook met Punch Brothers, een echt geweldige gast. Maar die had dus een ribbon voor het klankgat gezet.
Okay.
Wat ik een opvallende keuze vond, omdat ribbon natuurlijk niet zoveel hoog heeft.
Nee.
Het geluid voor het klankgat eigenlijk sowieso het meest muddy is. Maar die had hij toch voor de body. En dan gewoon inderdaad rond de 14e of 12e fret. Ja. En dan eentje bij de Brugmeer. Twee small diaphragm condensers van Neumann. Maar dat leverde, ik hoorde dat op mijn koptelefoon zo terug en ik dacht, wow, weet je wel, dit is helemaal, die sound het zo heel close, heel intiem, dat je alle details van zo'n gitaar hoort. Maar that's it, weet je wel. Dus drie goede mics en een goede gitaar. Dat is eigenlijk wat hoe je de sound maakt.
Ben je dan ook nog bezig met, als je aan het spelen bent, waar jij zit op dat moment ten opzichte van die mics? Of probeer je daar helemaal niet op te letten?
Nou, ik zou daar eigenlijk wel op moeten letten. Dave Sinko moest mij ook regelmatig weer eventjes manen van nu ben je toch iets gegaan. Want ik zit toch, weet je wel, aan het reageren op muzikanten en te bewegen. Wat wel een ding is volume. Dus want het is wel met bluegrass zo dat, en dat merk ik, een gitaar is in principe bijna het zachtste instrument uit de bluegrass band. Dus vandaar ook dat ze de dobro gingen uitvinden op een gegeven moment. Want het is gewoon, je komt er eigenlijk niet bovenuit. Boven een banjo, die snijdt zo. En een mandoline is hoger, dus die snijdt er ook doorheen. En op een gitaar moet je akoestisch best wel hard werken om volume te krijgen. Ook al heb je dan zo'n kanon als zo'n Martin D28.
Ja.
Dus, en dat wil ik eigenlijk niet. Ik hou heel erg van een soort relaxed gespeeld, weet je wel. Want dan krijg je gewoon zoveel betere sound. Dus ik heb mezelf best wel hard op mijn koptelefoon gezet. En dan toch proberen wat zachter te spelen. Zodat je een mooi geluid krijgt.
Heb je dan weer niet in één keer problemen met overspraak op die mics?
Nee, dat valt wel mee. Ja, dan moet je de rest weer. Het gaat natuurlijk ook om de verhouding in de mix. Precies. En als je dat dan. Ja. Dus de gitaar relatief hard en dan de mix redelijk zacht.
Want ik vind het altijd wel ingewikkeld als ik een liedje begin qua opname. Vaak begin je dan met een akoestische gitaar. Ja. En dan wil ik toch graag die klik lekker horen. En dan kom je altijd op het einde van het nummer aan. Waarin dan waarschijnlijk vaak. Dan leg je dat akkoord neer of iets. Weet je wel, waarin het uitzerven. En dan hoor je dat. God, nonne je. Hoe kan ik dat nou? Weet je, dus ik kan me voorstellen dat als je dus helemaal akoestisch speelt. En ook dingen in één take worden opgenomen. Ja. Ja, dat je dan niet wil dat je in één keer last hebt van overspraak.
Van klikoverspraak of zo. Ja, nee, precies. Dus je moet het toch wel redelijk zacht zetten.
Ja.
De koptelefoon over het algemeen. En natuurlijk, je moet ook een klik hebben. Want die hebben we wel gebruikt. Die niet zo. Niet die standaard klik in Pro Tools.
Nee.
Maar dit was meer een soort shaker-achtig ding. Wat bijna in de muziek paste, weet je wel. Ja.
Ja.
Dan heb je ook. En natuurlijk altijd aan de. Want ik bedoel, de vormen lagen vast in principe van de nummers. Dus je kunt altijd gewoon de klik uitzetten. Gewoon een maat voordat het nummer eindigt.
Dat is ook zo.
Dat moet jij ook doen, hè?
Ja, goed. Dankjewel. Ja. Val ik even door de mand heen. Yeah. Welkom bij Podcastmakers Ontmaskerd. Even kijken. Zijn er nog bepaalde YouTube-kanalen die jij in de gaten houdt? En bijvoorbeeld dingen die je inspireren als je het even niet meer weet?
Nou, wat ik heel leuk vind om te kijken is Jens Larsen. Ik weet niet of je die kent. Het is eigenlijk een jazzgitarist die volgens mij ook Nederlandse banden heeft, of ook een tijd in Amsterdam heeft gewoond en zo. Hij speelt wel eens in Nederland. Maar dat is echt een jazzgitarist die best wel goed dingen uitlegt. En ik was een tijdje, zat ik weer met de Musketeers, moest ik een jazz solo spelen, een liedje eigenlijk. Ja. Een liedje van Pascal. En toen zat ik te
Pascal denken, zo jazzy. Hè?
Ja, nee, maar die was ineens helemaal geïnspireerd door de Rosenberg trio en zo. Oh, dus het was een beetje gypsy jazz-achtig ding. Ik wilde een toffe solo over spelen. En toen dacht ik op een gegeven moment ineens, hoe zat dat ook alweer met melodisch mineur? Want je kunt dus melodisch mineur kun je gealtereerd spelen over dominante, bla bla bla. En ik had dat in mijn conservatoriumtijd gehad. Ja, precies. En ik wist niet meer zo goed hoe dat zat. Dus ik zat een beetje zo van, wie kan dat op gewoon op jazzgitaar goede theorie dingen weer uitleggen. Yeah. Toen kwam ik op hem en hij heeft hele korte, inzichtelijke, duidelijke jazztheorie. Maar ook, weet je wat, het gaat echt over muziek maken, niet alleen over wiskunde. Dus toen werd ik in die rabbit hole gezogen. Ja, precies. Ja.
Oh, te gek.
Dus dat vind ik echt een goede. Jens Larsen.
Jens Larsen, ik schrijf het even op.
Twee S'en denk ik.
Oké, goed dat je het zegt. Ik had natuurlijk weer één S gedaan.
Ja.
Jens Larsen, ik zal hem even linken. Hierboven in beeld. Ja, als ik dit doe, dan zit ik goed. Hierboven, ja. Oké, top, ja. Nee, andere kant.
Oh.
Ja, daar? Ja daar, daar zit hij. Ja.
Daar waar het logo staat van.
Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. Dus dat moet dan weer weg, gedoe. Komt allemaal goed in de edit. Hey, het is tijd voor het nieuwste onderdeel. Dijkmans Dilemma. Ja, de vervanger van het aloude dilemma-blokje. En dat is iets waar jij als luisteraar en kijker ook wat aan hebt. Let maar op. Dijkmans Dilemma dus, gesponsord door Dijkmans Muziek uit Breda. Onze gast heeft slecht nieuws gekregen. Sorry Bertolf, je bluegrass plaat is gigantisch geflopt. Je platenmaatschappij krijgt nog geld van je. Dus je besluit een andere identiteit aan te nemen. Je noemt jezelf Dotan en je vlucht naar een onbewoond eiland. Maar je hebt goede banden met Dijkmans Muziek in Breda. En die besluiten je nog één keer te helpen. Je krijgt €1250 en 5 minuten de tijd om op de site van Dijkmans Muziek een complete gitaarset uit te zoeken. Hierna is het direct een enkeltje Elba, dus daar hangt nogal wat vanaf. En na 12 afleveringen maken we de balans op en mag jij, de luisteraar, laten weten welke van alle 12 sets jij tof vindt. Met een motivatie erbij natuurlijk. En samen met Dijkmans kies ik dan de winnaar. En die gaat er vandoor met die hele set ter waarde van €1250. Hoe vet is dat? Oké, Bertolf, ben je er klaar voor?
Ik denk het wel.
Oké, je weet het zeker, denk je?
Ja, want wij moeten natuurlijk... Ik zou dan toch wel gewoon een akoestische... Want ik ben ook alles kwijt, hè? Al mijn instrumenten zo.
De tijd gaat nu in trouwens.
Alles kwijt. Oké. Ja, dan ga ik toch eventjes bij staalsnarige gitaren kijken.
Ja.
En kijken of ik daar iets goeds van kan halen.
Je zit gewoon op een onbewoond eiland. In je eentje.
Ja.
En je hebt €1250 om het nog een beetje aangenaam te maken.
Ja, ik zou graag een steel string hebben. Maar deze Martin is bijvoorbeeld best wel goedkoop. De Martin SC10E Road Series. Maar dan toch wel net weer te duur.
Net te duur. Ja, dat is natuurlijk het dilemma. Waar ga je voor?
Ja. We hebben hier een Verge Blue. Voor €1200, laten we maar zeggen. Een Eastman. Is ook nog wel een overwegen waard. Ik vind Eastman best wel oké eigenlijk over het algemeen.
Ja, dat zijn toch wel fijne gitaartjes.
Blue Ridge is ook wel...
Ja.
Best wel mooi. Maar dit is eigenlijk net een... te wat klein O-achtig gitaartje voor mij. Ik wil eigenlijk wel het liefst een Dreadnought natuurlijk.
Ja, jij zit niet echt in de OM-hoek, hè?
Nee. Voor Bluegrass en zo is wel gewoon de D-modellen. Dus ik zit wel vaak in de D18, D28 dingen.
Dan heb je zoveel mogelijk punch nodig.
Ja, precies. En ook zoveel mogelijk volume. En, ja. Hier, een Martin D35. Maar daar gaan we meer richting de 7000.
Helaas. Zoveel willen ze niet liggen.
Een goede akoestische gitaar kopen voor €1250 is natuurlijk nog niet eens zo heel makkelijk.
Nee, nou, vaak is het wel zo dat als je erop speelt, dat je verrast kan worden.
Ja, dat is zo. Nou, dat heb ik dus wel echt met Eastman gitaren gehad.
En met Blue Ridge gehad.
Ja, ik ook wel.
Ik heb een keer op een Blue Ridge gitaar gespeeld. Nou, en dat was echt geweldig. En die was €750.
Ja. Nee, dat is folk-instrumenten. Daar ga ik toch ook nog even bij kijken, hoor.
Oh ja. Nou, je hebt nog 3 minuten. Kijk maar.
Nog 3 minuten. Hey, dit is wel leuk. Ik zie een dobro hangen. Een Goldtone Paul Beard Roundneck Resonated Guitar. Wat gaaf. Nee, want ik heb wel eens gezegd dat als ik maar één instrument mocht kiezen... en één instrument mocht bespelen, dat het dan de dobro zou zijn.
Oh, echt waar?
Ja, ik vind dobro eigenlijk het allermooiste instrument dat er bestaat... En dobro spelen ook het allerleukste wat er is. In bandcontext, zeg maar. Omdat je een soort zanger... een extra zanger in een band kunt zijn, weet je wel. Je kunt echt zingen met een dobro. Alsof het woorden zegt. En je kunt spelen met die ruimte tussen noten, zeg maar. Weet je wel. Mm-hmm. Dus dat vind ik heel leuk. En dit vind ik wel een bijzondere dobro. Want Paul Beard, dat is Jerry Douglas speelt ook op Beard dobro's. Huh? Die ontworpen zijn door Paul Beard. En dit is dan van Goldtone. Dus dat zou ik wel overwegen.
Gooi hem in je winkelmandje.
Ik gooi hem in mijn mandje. Even kijken. Uitverkocht.
Non de ju.
En wat nu?
Ja, precies. Wat doen we nu?
Wat doen we nu, Ed?
Wat doen we nu? Geen idee. Kies iets anders.
Dan ga ik toch weer snel naar de staalsnare gitaar. Ga kijken of die... Ik vind die Blue Ridge is mooi, alleen... Dat is een te klein gitaartje voor mij. Alhoewel op een eiland zou dat nog best wel... Ik ga dan denk ik... Toch voor de iets maar... Ja, hoeveel tijd heb ik nog, Ed?
Je hebt nog 1,5 minuut. Even kijken hier.
Oh shit.
Ja, minder dan 1,5 minuut. We zitten op 3:40.
Oké. Hier, een Verge. Ja, Verge ken ik niet zo goed.
Nee, alleen van naam.
Durf ik niet aan. Ja, precies. Ik ook. Dit vind ik altijd toch lelijk. McCartney heeft ook zo'n gitaar. Ja, zo'n kleur.
Nee, daar zou ik echt mijn hamster nog van aftrappen. Sorry.
Ik ga gewoon voor die Eastman. Ja. En dan houden we nog geld over ook voor eten.
Precies. Kunnen we nog eventjes... kan er nog wat coke geleverd worden op het eiland? Hij moet wel een beetje rock'n'roll blijven.
Ja, precies. Nu kopen.
Nu kopen. Huppakee. 8,99. Ja, je kan eventueel nog snel, want je hebt namelijk nog 45 seconden. Nog iets anders erbij foevelen misschien. Een,
ja, plektra moet ik hebben.
Plektra, een beetje accessoires.
Yes, ja. Pick-ups. Oh ja, pick-up hebben we niet nodig.
Nee.
Capo's.
30 seconden nog.
Ah joh.
No pressure.
Ik koop een capo.
Koop een capo, best... dat is wel handig.
Ja, een capo.
Capo. Hier.
Hier, dan wel gewoon een shoep wil ik dan eigenlijk. Die hebben ze niet.
Hebben ze niet? Ja, kijk even of die niet uitverkocht is. Want het gaat zo hard bij Dijkmans. 10 ja, seconden, Bertolf.
Oké, okay, nou, ik neem een... deze. Telecapo.
40 euro. Nou, dat is wel echt een luxe.
Gewoon wel echt een goede kapo.
Toevoegen aan het winkelmandje.
Hoppakee.
Hups. Even het winkelmandje. Ja, laat maar eens zien. Laat maar even staan zo. En de tijd is om. Ja, dit is toch wel... Dit past ook wel bij jou.
Ja.
Zo'n setje.
Gewoon heel simpel.
Gewoon en, basic op een onbewoond eiland. Kapootje.
Gitaartje. Voor liedjes schrijven ook, hè? Want ik moet natuurlijk dat hele... Ik moet gewoon toch een enorme popplaat gaan maken, denk ik. En dat kan je gewoon doen.
Een comebackplaat moet het, dan worden, inderdaad. Wil jij kans maken op deze set uitgezocht door Bertolf? Reageer dan nu onder deze video. Laat weten waarom jij deze set zou moeten winnen. Deel Gitaarmannen in jouw feed op bijvoorbeeld Instagram en tag me. Apenstaartje Gitaarmannen, hashtag Gitaarmannen, apenstaartje Ed Struilaert. Als je dat doet, maak je meer kans om deze prijs te winnen. Succes! Hey, we zijn toegekomen aan het laatste onderdeel. En dat is namelijk de vraag aan je jongeren zelf. Stel, ik heb in één keer een teletijdmachine. Nou, die heb ik natuurlijk niet, maar stel, ik zou hem hebben. Je kan nog één keer terug om je jongeren zelf één tip te geven. Een waardevolle tip waarvan je denkt van, als ik dat nou geweten had, wat zou dat zijn?
Tja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik zit daar de laatste tijd wel eens over te denken. Want bijvoorbeeld, ik zou mezelf dan bijvoorbeeld willen vertellen, doe precies waar je zelf zin in hebt, weet je wel. En maak wat je wil maken. En dat heb ik eigenlijk ook altijd wel gedaan. Maar ik heb bijvoorbeeld wel aan het begin popplaten gemaakt, die mijn naam een beetje gevestigd hebben. En waardoor ik nu eigenlijk ook een bluegrass plaat kan maken, die dan ook alsnog, ik mag dan ook bij Radio Kunststof langskomen en bij, weet je wel. Dus ik bedoel maar, als ik geen popplaat had gemaakt, had ik dat misschien nu niet kunnen doen en was er niet zoveel aandacht geweest voor mijn bluegrass plaat. Ja. Dus dat, zeg maar, doe precies waar je zelf zin in hebt, is ook ergens relatief. Je moet soms misschien ook wel inderdaad nadenken over hoe kom je er nou een beetje doorheen. Dus die tip zal ik dan toch niet helemaal mezelf... Ik zou denk ik gewoon zeggen, ah jongen, maak je niet zo zorgen.
Maak je niet zo zorgen.
Ja, doe relaxed, weet je wel. Het gaat toch vooral om... je hebt muziek gekozen omdat het leuk was. En omdat het je grote passie is. Dus laat het dan ook gewoon altijd je grote passie zijn of zo, weet je wel. Heb de hele tijd het bewustzijn van, ik ben met iets heel leuks bezig. En probeer ook een beetje je eigen brandende ambitie te relativeren of zo. Op een of andere manier. Hou het vooral leuk.
Nou, dat is een mooie om mee af te sluiten. Dankjewel, Bertolf. En succes met de tour.
Graag gedaan, man. Ik vond het een heel leuk gesprek wederom.
Yeah.
Dankjewel voor het kijken naar Gitaarmannen de podcast. En nu je hier toch bent, vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En druk op het belletje, want dan krijg je een melding zodra ik weer een nieuwe aflevering online heb gezet. Je kan trouwens ook gitaarvriend worden via petjeaf.com/edstruilaert of rechtstreeks via Spotify. Het kost je 2 euro per maand. Dat is gelijk aan een kopje koffie of een biertje per maand. En daarmee support je je favoriete gitaarpodcast en geef je mij de kans er meer tijd en energie in te steken, zodat de podcast ook vaker kan verschijnen. Alle afleveringen van Gitaarmannen de podcast vind je terug in deze playlist. En je weet het, blijven kijken, blijven luisteren, blijven spelen.